Welkom bij Radio Maria. Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraars van Radio Maria, vandaag is er weer een nieuwe uitzending en het is het tweede deel van het thema De oorsprong van gender. De krant Het Laatste Nieuws kopte op 9 augustus 2025 Mami is papsi geworden en mijn zus is nu mijn broertje en dat is helemaal oké. Aan de vooravond van de Antwerp Pride Parade werd voor het eerst een feestje gebouwd voor queerfamilies, ook wel regenboogfamilies genoemd, met, zoals het laatste nieuws aangaf, heerlijk veel aandacht voor de allerkleinste. De boodschap die verkondigd werd: het is oké dat je bent hoe je bent. Er was ook een standje van de Universiteit en Hogeschool Antwerpen, waar wetenschappelijke info rond gender en seksualiteit te rapen viel. Het wordt tegenwoordig van ieder van ons verwacht dat wij de thema's LGBTQ+, en alle zogenaamde wetenschap daar rond normaal vinden. De scholen spannen zich ook tot het uiterste in. De schoolboeken moeten regelmatig vervangen worden met nieuwe exemplaren om up-to-date te blijven met de nieuwste ontwikkelingen op dat gebied. Die ontwikkelingen gaan zo snel dat het een moeilijke opgave is en een kostelijke zaak voor scholen, zowel als voor ouders. Als bioloog heb ik die snelle nieuwe ontwikkeling niet kunnen begrijpen, en nog minder de wetenschap die er rond gegroeid is. Nochtans is het duidelijk. Vanaf het eerste moment van het ontstaan van een embryo staat het geslacht al vast, mannelijk of vrouwelijk. Meer is er niet, met uitzondering van een heel klein percentage intersexe personen. Maar vandaag denkt men er anders over. Het aantal verschillende genders is haast niet meer te tellen. Wat is er gebeurd? Zou het niet interessant zijn te onderzoeken van waar deze nieuwe ontwikkelingen gekomen zijn en wat ze in de maatschappij teweeg brengen? Dat gaan we vandaag doen. In het eerste programma van de reeks De oorsprong van gender heb ik het uitvoerig gehad over het christelijk ontstaansverhaal van man en vrouw, zoals we dat in het boek Genesis kunnen lezen en zoals de kerk ons leert. Ik put ook voor de bijdrage van vandaag uit het schitterend boek van professor Abigail Favale, The Genesis of Gender. Ik wil het verkennen van het genderparadigma graag beginnen met het beschrijven van de voorloper ervan, het feminisme van de 20e eeuw. Tussen haakjes, een paradigma is een bepaald denkkader. Een stelsel van overtuigingen. In dit geval de wijze waarop over gender wordt nagedacht en gesproken. Professor Favale maakt zich sterk dat het genderparadigma de oedipale nakomeling van het feminisme is. Ook hier weer even een verduidelijking. Oedipaal verwijst naar de Griekse mythe over Oedipus, die door het noodlot zijn vader doodde en zijn moeder huwde. Favale noemt het genderparadigma enerzijds een nakomeling van het feminisme, omdat het concept gender via feministische theorieën onze culturele verbeelding heeft veroverd, en Oedipaal, omdat dit concept, net als Oedipus moord op zijn eigen vader, de basis van het feminisme heeft ondermijnd en het begrip vrouw heeft veranderd in een identiteit die mannen zich vrijelijk kunnen toe-eigenen, ongeacht de materiële, genetische realiteit. Nog een verduidelijking. Het is accurater om te spreken over feminismen, meervoud, dan over het feminisme. Er zijn bijna eindeloze varianten, een veelheid ook aan verschillende kampen. Liberaal feminisme, marxistisch feminisme, psychoanalytisch feminisme, poststructuralistisch feminisme, Frans feminisme, zwart feminisme, sekspositief feminisme, genderkritisch feminisme. De lijst is eindeloos. Er bestaat ook zoiets als christelijk feminisme. Maar dit zogenaamde christelijke feminisme is te vaak seculier feminisme met een vleugje Jezus eroverheen en een zorgvuldig uitgekozen Bijbelse versiering. Deze diversiteit aan feminismen maakt een retorische zet mogelijk die we vaak zien, namelijk elke kritiek op feminisme afwijzen door het af te doen als geen echt feminisme. Je hoort ook regelmatig de term radicaal feminisme vallen, die nooit aan één bepaalde groep lijkt te zijn gebonden. In feministische studies verwijst het begrip radicale feministen naar lesbische separatisten uit de jaren 70 die vrouwencommunes vormden om onafhankelijk van mannen te kunnen leven. Voor hedendaagse transgenderactivisten is iedereen die de gezonde mening aanhangt dat een man geen vrouw kan zijn, de radicale. Het gebruik van de term radicaal feminisme is blijkbaar ook een manier geworden om aan te geven welk soort feminisme me niet bevalt. Om de zaken nog ingewikkelder te maken, bestaan er niet alleen vele vormen van feminisme binnen het dunne strookje van onze hedendaagse tijd, maar zijn er zelfs nog meer varianten als we kijken naar feminisme door de tijd heen, van het begin van de 20e eeuw tot nu. De term feminisme begon voor het eerst in Europa te circuleren aan het einde van de 19e eeuw en stak rond 1910 de Atlantische Oceaan over. De geschiedenis van het feminisme wordt doorgaans gekenmerkt door verschillende golven, waarbij de eerste golf uitbarstte in de beweging voor vrouwenkiesrecht. Voor de eerste golf kregen vrouwen over het algemeen geen stemrecht, geen voogdij over hun eigen kinderen, ze waren niet verkiesbaar, noch konden ze studeren aan de meeste hogescholen en universiteiten. De feministen van de eerste golf waren over het algemeen geen radicalen of revolutionairen. De meesten waren echtgenoten en moeders uit de middenklasse, toegewijde christenen die tegen abortus waren. Hun doel was niet om het systeem omver te werpen of te ondermijnen, maar om er juridische vertegenwoordiging binnen te verkrijgen. Nadat dat doel was bereikt, viel de feministische beweging min of meer uiteen. Er was in die tijd geen sprake van een alomtegenwoordig patriarchaat dat voortdurend betwist moest worden. De feministische beweging wordt beschreven als een beweging met duidelijke golven. Er zat een lange periode tussen de eerste golf en de tweede golf die eind jaren 60 uitbrak. In deze tussenperiode vond een belangrijke gebeurtenis plaats, de Tweede Wereldoorlog. De meeste gezonde mannen werden opgeroepen voor militaire dienst en bij hun afwezigheid steunden vrouwen de oorlogsinspanning door in fabrieken te werken. Tegen 1945 vormden vrouwen 37% van de Amerikaanse beroepsbevolking en werkte een kwart van de getrouwde vrouwen buitenshuis. In Europa waren er gelijkaardige taferelen, hoewel ik niet over concrete cijfers beschik. Dit was een enorme culturele verschuiving die onmogelijk terug te draaien bleek, zelfs toen de oorlog voorbij was en de mannen naar huis terugkeerden. In 1963 schreef Betty Friedan The Feminine Mystique, een boek dat een katalysator werd voor de heropleving van het feminisme. Friedan's doel was om het gordijn van de stralende gouden huisvrouw uit de jaren 50 te openen en het, tussen haakjes, probleem zonder naam, zoals Friedan het noemde, bloot te leggen, de zogenaamde diepe en lusteloze ongelukkigheid van vrouwen wanneer ze zich beperkten tot huishoudelijke taken. Dit boek was een hit en de vrouwenbevrijdingsbeweging sloeg aan, een van de vele bewegingen voor maatschappelijke verandering eind jaren 60. Toen de Tweede Golf actief de rollen van vrouwen thuis en op de werkvloer begon te heroverwegen, was het verbindende doel van deze beweging niet alleen juridische gelijkheid, maar bredere sociale en politieke gelijkheid. Een belangrijk onderdeel van deze inspanning was een hernieuwde nadruk op zogenaamde reproductieve vrijheid, dat wil zeggen onbeperkte toegang tot anticonceptie en abortus. Feministen uit de eerste golf waren over het algemeen tegen abortus, omdat ze geen inherent conflict zagen tussen hun rechten en de rechten van hun ongeboren kinderen. Aanvankelijk waren feministen uit de tweede golf verdeeld over de abortuskwestie, totdat er een alliantie ontstond tussen het feminisme en de pro-abortusbeweging. Deze alliantie zou lang stand houden. Het recht op ad libitum abortus, abortus wanneer men het maar wil, is nu de centrale en onwrikbare pijler van het mainstream feministisch platform. Volgens de meeste berichten duurde deze tweede golf ongeveer 2 decennia, totdat de feministische beweging ontaarde in de seksoorlogen van de jaren 80, een intern conflict tussen feministen die zich verzetten tegen pornografie en prostitutie als krachten van vrouwenonderdrukking en de zogenaamde sekspositieve feministen, die deze als bevrijdend beschouwden. De derde feministische golf, die in de jaren 90 uit dit conflict voortkwam, was eveneens gefocust op sekspolitiek en neigde naar de sekspositieve lijn met de nadruk op ongeremde seksuele vrijheid. Tijdens deze golf werd toestemming de enige maatstaf voor het als geoorloofd beschouwen van seks. Als een vrouw een bepaalde seksuele handeling kiest, is die seksuele handeling goed, zelfs als het prostitutie, pornografie of sadomasochisme betreft. In die jaren ontwikkelde Judith Butler haar invloedrijke idee van gender als een sociaal gedwongen handeling. Dit idee sijpelde snel door naar de populaire cultuur en inderdaad is er iets zelfbewust gewaagds en performatiefs aan het feminisme van de derde golf. En met performatief bedoel ik dan, het overtuigt en het brengt verandering teweeg. De nadruk op individuele keuze en vrijheid is een belangrijk kenmerk van het feminisme van de derde golf, dat de neiging had een postmoderne gevoeligheid aan te nemen. Het legde de nadruk op diversiteit onder vrouwen en ironisch genoeg speelde het met gendernormen en verwachtingen. Met de millenniumwisseling migreerde de feministische beweging online en kreeg ze hernieuwde bekendheid via populaire blogs en sociale media. Dit gaf het feminisme opnieuw een nieuwe vorm, tot wat velen een vierde golf noemen, beginnend rond 2012. In deze nieuwe vorm is een groeiende dubbelheid te zien ten opzichte van ongebreidelde seksuele vrijheid. Een opkomend besef namelijk dat vrouwen zelfs binnen de grenzen, voor wat technisch gezien aangenomen wordt, mishandeld kunnen worden. De Me Too en Believe All Women, dit zijn de visitekaartjes van de vierde feministische golf. Deze golf versterkte veel kenmerken van de derde golf, zoals de focus op diversiteit en de kruising van verschillende vormen van onderdrukking, met name racisme en seksisme. De vierde feministische golf omarmde genderpluriformiteit nog meer en zette zelfs de ongekende stap om het idee te verwerpen dat een vrouw per definitie een biologische vrouw is. En dit heeft heel wat consequenties voor bijvoorbeeld de sportwereld. Transvrouwen vinden nu aansluiting bij vrouwensporten en dringen daarbij biologische vrouwen van de top, omdat ze fysiek doorgaans sterker zijn en meer uithouding hebben. Deze stap zou ondenkbaar zijn geweest in de eerste en tweede feministische golf. In april 2025 deed het Hooggerechtshof van het Verenigd Koninkrijk de uitspraak dat vrouw, zoals gedefinieerd in de Equality Act, een biologische vrouw betekent. Maar die uitspraak bleef niet zonder gevolgen. Victoria McLeod, bekend als de eerste transgenderrechter van het Verenigd Koninkrijk, spande meteen een zaak aan tegen het Verenigd Koninkrijk bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waarbij ze, ik citeer, het proces aanvecht dat heeft geleid tot de uitspraak van het Hooggerechtshof over het biologische geslacht. Het is afwachten wat deze zaak zal opleveren. Zoals gezegd, zou een dergelijke ontwikkeling ondenkbaar zijn geweest tijdens de eerste en tweede feministische golf, terwijl de derde golf een rebelse, libertarische en anti-censuur uitstraling had, slaan de feministen van de vierde golf soms de andere kant op. Zij hanteren en schrijven gedrags- en spraakcodes voor, die zijn onderworpen om de laatste gendertrends te weerspiegelen. Denk maar aan de pronouns, de voornaamwoorden. Het gaat nu allemaal erg snel. Niemand kan nog echt volgen. Met deze beknopte schets van de feministische geschiedenis in het achterhoofd wil ik na de pauze graag dieper ingaan op drie prominente filosofische stromingen die hebben geleid tot het genderparadigma. We willen verschillende stromingen traceren die zijn doorgedrongen tot de populaire retoriek en die nu onze culturele opvattingen over gender bepalen. Elk van deze stromingen weerspiegelt een impliciet wereldbeeld, een specifiek begrip van de werkelijkheid, de mens en wat het betekent om vrij te zijn.
Make me a servant, Lord, make me like you, for you are a servant, make me one too. Servant, make me like you.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in ons programma Het Inzicht. In de reeks De oorsprong van gender wil ik vandaag de these verdedigen dat het genderparadigma een vrucht is van het feminisme. Voor de pauze heb ik een beknopte schets gegeven van de feministische geschiedenis. Nu wil ik dieper ingaan op drie prominente filosofische stromingen die hebben geleid tot het genderparadigma. En die stromingen zijn het existentialisme, het postmodernisme en de intersectionaliteit. Simone de Beauvoir's beroemde werk De Tweede Sekse werd geschreven in 1949, een relatief rustige periode voor het feminisme, tijdens de lange periode tussen de eerste en de tweede feministische golf. Desondanks was de Beauvoir de eerste filosoof die een beschrijving gaf van de mannelijke dominantie die alle aspecten van het menselijk leven en denken doordringt. Het concept vrouw zelf, zo betoogt ze, is voor de man bestemd als een object, slaaf of ander. En vrouwelijke mensen worden vanaf hun geboorte gesocialiseerd om zich aan dit begrip van vrouwelijkheid te conformeren. Dit idee ligt ten grondslag aan haar bekende uitspraak: men is niet als vrouw geboren, maar men wordt een vrouw. Die uitspraak is het mosterdzaad van de gendertheorie. De tweede sekse is de Beauvoir's poging om te beschrijven hoe het idee van de vrouw als ander is ontstaan, en het resultaat is een omvangrijk traktaat van 800 pagina's dat afwisselend en selectief put uit filosofie, biologie, geschiedenis, antropologie, psychoanalyse, religie en literatuur. Dit boek had een grote invloed op Betty Friedan, wier bestseller de aanzet gaf tot de vrouwenbeweging in de jaren 60. De Beauvoir's visie op huiselijkheid en vrouwelijke biologie als domeinen van slavernij vormde via Friedan de ideologie en de doelstellingen van de tweede feministische golf en vormt nog steeds de basis voor de feministische benadering van abortus en moederschap. Soms is het moeilijk te bepalen of de Beauvoir enkel maar beschrijft of ze voorschrijft. Zelfs haar beschrijvingen zijn beladen met waarde en expliciet gegrondvest in een existentialistisch kader dat ze in haar inleiding schetst. Existentialisme is een filosofische stroming die haar naam ontleent aan een van haar centrale beweringen, het idee dat bestaan voorafgaat aan essentie. De traditionele filosofische stellingname is dat essentie voorafgaat aan bestaan. Met andere woorden, wat een mens in zijn aard is, gaat vooraf aan het feit van zijn specifieke bestaan. Maar existentialisme keert dit dus om. Ik ben geen mens door het simpele feit dat ik besta. Ik moet een mens worden door mijn creatief handelen in de wereld. Menselijkheid wordt iets wat ik verwerf, in plaats van iets wat mij gegeven wordt. In de Beauvoir's versie van existentialisme is een mens een autonome vrijheid die op gespannen voet staat met zijn materiële en eindige conditie. De Beauvoir's existentialisme is atheïstisch. Er is geen God. Wanneer de Beauvoir verwijst naar transcendentie, doelt zij niet op God, maar spreekt ze over het vermogen van de mens om de brute feiten van zijn bestaan te overstijgen door middel van scheppend handelen. Dat niet doen is de mogelijkheid onbenut laten om onze materiële grenzen en eindigheid te overstijgen. Als we instemmen met deze val van transcendentie naar immanentie, is dat een moreel falen. En als we een ander zo'n val toebrengen, is dat onderdrukking. De Beauvoir beschouwt elk als een absoluut kwaad. Voor de Beauvoir bestaat er niet zoiets als de menselijke natuur. Alleen de menselijke conditie, die staat van spanning of ambiguïteit tussen transcendentie en immanentie. De wereld of ons leven heeft volgens haar geen intrinsieke betekenis. Betekenis moet gecreëerd worden. Die kan niet zomaar gevonden worden. Het is aan ons om ons bestaan te rechtvaardigen en om het een doel te geven. Wij zijn niet geschapen, we scheppen onszelf. En het nalaten van dit werk van zelfcreatie is een morele overtreding. De Beauvoir is niet geïnteresseerd in wat vrouwen gelukkig maakt, maar alleen in wat hen zogezegd vrij maakt. De Beauvoir komt tot de conclusie dat vrouwen niet alleen onderdrukt worden door sociale krachten, maar ook door hun biologie. Simone de Beauvoir's beschrijving van de menselijke conditie plaatst een vrouw noodzakelijkerwijs in oorlog met zichzelf, met de gegeven staat van haar belichaming. De vrouw is een absurditeit. Ze is een autonome vrijheid, gevangen in een lichaam dat ontworpen is om een ander te huisvesten. Haar enige hoop is om te vechten tegen haar gegeven conditie, altijd, om zoveel mogelijk op een man te gelijken. Om zichzelf te creëren moet een vrouw zichzelf verloochenen. Ze moet erkennen dat het vrouwelijke betekenisloos is en haar blik, haar aspiraties richten op het mannelijke ideaal. De Beauvoir stelt de zin van het leven centraal in werk en productie. Omdat zwangerschap, geboorte en borstvoeding allemaal natuurlijke functies zijn, kunnen ze geen transcendentie bewerken. Een vrouw kan haar toestand niet door het moederschap overstijgen naar een hogere zingeving. De man daarentegen is een autonoom en compleet individu, omdat hij een producent is. Zijn bestaan wordt gerechtvaardigd door het werk dat hij levert. De Beauvoir is expliciet dat werk alleen de concrete vrijheid van de vrouw kan garanderen. Het is moeilijk om die zin te lezen zonder een vluchtige echo te horen van Arbeid macht frei, de nazistische slogan die in de poort van Auschwitz stond. Alleen werken maakt vrij. Het is mij binnen het kader van dit programma niet mogelijk om nog dieper op deze filosofische stroming in te gaan, maar haar uitwerkingen zijn tot op vandaag zichtbaar. Want de oude opvatting dat betekenis inherent in de wereld bestaat en door mensen herkend kan worden, is verdwenen. Het begrip van een gedeelde menselijke bloei die bereikt wordt door te leven in overeenstemming met onze natuur, is verdwenen. Sterker nog, het idee van de menselijke natuur is helemaal verdwenen. Het enige doel is een onbegrensde vrijheid, een eindeloze reis van zelfcreatie zonder specifieke bestemming. Na de seksoorlogen van de jaren 80 nam het feminisme een uitgesproken postmoderne wending en is sindsdien in die richting blijven razen. Een sleutelfiguur in deze verschuiving is filosofe Judith Butler, wier werk de aanzet gaf tot een verschuiving van vrouwenstudies naar genderstudies. Butlers geschriften hebben een kanonieke status verworven in de academische wereld. Professor Favale durft te wedden dat elk bestaand genderstudieprogramma het werk van Judith Butler bevat. Butler is briljant. Ze is een intellectueel zwaargewicht en haar proza is als een muur. De lezer moet met zijn hoofd tegen de woorden stoten om er doorheen te komen. Professor Favale maakt een punt. Een van de gevaren van gender en feministische theorie is de ondoorgrondelijkheid ervan. In de jaren dat ze Butlers werk las en doseerde, heeft ze nog nooit een student de volledige implicaties van haar betoog correct zien begrijpen. Ze grijpen zich vast aan de aspecten die wel begrijpelijk zijn en aansluiten bij hun ervaringen, en op basis van die minimale bevestiging omarmen ze de rest volledig. Dit creëert een fenomeen dat Favale doorcijpelende gendertheorie noemt, namelijk de wijdverbreide populaire acceptatie van ideeën die voortkomen uit een wereldbeeld dat de meeste mensen, en met name de meeste christenen, zouden verwerpen. Omdat dat wereldbeeld nooit duidelijk wordt gearticuleerd, wordt het ongezien binnengesmokkeld. Veel van Butlers fundamentele uitgangspunten oefenen een diepgaande invloed uit op de hedendaagse populaire cultuur, maar vaak in afgezwakte, doorcijpelende vormen. Butler leunt op veel van de ideeën die in de tweede sekse van de Beauvoir worden aangevoerd en bereikt nieuwe uitersten. Butler is sterk beïnvloed door de existentialistische filosofie, zoals blijkt uit haar verwijzing naar zowel de Beauvoir als Jean-Paul Sartre op de eerste pagina van haar beroemdste boek Gender Trouble. Tegen het einde van de tweede sekse verkondigt de Beauvoir: niets is natuurlijk. Voor Butler is die uitspraak een fundamenteel uitgangspunt. Niets is natuurlijk. Wanneer de Beauvoir schrijft dat men niet als vrouw geboren wordt, maar een vrouw wordt, drijft ze een wig tussen vrouw en vrouwelijk door te stellen dat vrouw een sociale en culturele fictie is, die gelaagd is op de biologische realiteit van vrouwelijkheid. Ze schrijft dit in de jaren 40 als voorbode van de postmoderne wending. Het duurde niet lang voordat een beweging rond het idee van vrouwelijkheid langzaam maar zeker diezelfde categorie begon te ontmantelen. Sinds de jaren 80 is er veel tijd en inkt gestoken in feministische literatuur die de stabiele categorie vrouw verwerpt. Dit is een direct gevolg van de postmoderne wending die leidt tot een interessant conflict nu de feministische theorie enthousiast de tak waar ze op rust begint af te zagen. In haar boek Gender Trouble haalt Butler ook de categorie vrouwelijk onderuit door te schrijven dat de betekenis ervan net zo problematisch en onvast is als vrouw. Met deze zet breidt Butler de feministische vlucht uit het existentialisme uit naar een nieuw gebied. De Beauvoir beschouwde vrouwelijkheid misschien in negatieve en zelfs pathologische termen, maar ze nam het tenminste serieus als een feitelijke conditie die het leven van vrouwen grondvest en beperkt. Butler daarentegen doet dat niet. Dit komt doordat haar primaire doel als theoreticus is om de normalisering van heteroseksuele relaties te ontmantelen. De neiging om de seksuele relatie tussen man en vrouw als normaal en natuurlijk te zien. Het idee dat de mensheid is verdeeld in twee seksen die biologisch complementair zijn, is voor Butler eerder een sociale fictie dan een feit. Hoe komt ze tot die conclusie, die zowel tegen het gezond verstand als tegen de wetenschappelijke consensus indruist? Eén woord: Foucault. Favale zoomt in op Michel Foucault, omdat hij de man is achter het gordijn van de hedendaagse identiteitspolitiek. Ze stelt dat de meeste aanhangers van het genderparadigma onbewust een de facto Foucauldiaanse wereldbeeld hebben aangenomen dat ze, althans gedeeltelijk, hebben geërfd via Judith Butler. Geïnspireerd door Foucault, schrijft Butler in haar boek Undoing Gender dat wat wij als werkelijkheid waarnemen in feite een fictie is die gecreëerd en gehandhaafd wordt door institutionele macht. Het postmodernisme ziet de waarheid als onkenbaar of zelfs onbestaand. Macht is het enige wat overblijft. Kennis is dus niet een kwestie van het onderscheiden of het erkennen van wat waar is, aangezien waarheid zelf een constructie van macht is. Wat een gedachtekronkels. Butler's bekendste bijdrage aan genderstudies is haar concept van gender als een performance, als een optreden. In 1988 presenteert ze de theorie dat wat wij als geslacht beschouwen in feite een onbewust, sociaal gedwongen performance is die de illusie van een essentie creëert. Vanaf de geboorte worden mensen gecategoriseerd op geslacht en krijgen ze als het ware een eigen sociaal script. Het voortdurend uitoefenen van die scripts houdt de illusie in stand dat die categorieën echt zijn, terwijl ze volgens Butler een sociaal construct zijn. Haar visie is erg radicaal. Wat ze bedoelt is dat seksuele identiteit slechts een voorstelling is, dat er geen echte vrouw of man schuilgaat achter de verschillende culturele uitingen. De culturele uitingen zelf creëren slechts een illusie dat mannen en vrouwen bestaan. Butler ontkent helemaal niet dat biologische seksverschillen bestaan. Ze betoogt eerder dat elke categorisering of betekenis die we aan die verschillen toeschrijven een kwestie is van macht en niet van waarheid. Er is volgens haar geen goede reden om die verschillen als belangrijker te beschouwen dan verschillen in haar of oogkleur. Het lichaam bestaat voor haar, maar als een leeg blad, verstoken van zijn eigen betekenis, en sociale normen zijn erop geëtst.
Tu que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti.
Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura.
No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta mediodía.
Caerán a tu izquierda 1,000, 10,000 a tu derecha, a ti no te alcanzará.
Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa.
No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos.
Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones.
Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé.
Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación.
Beste luisteraars van Radio Maria en van het programma Het Inzicht. Ik ben geen mens door het simpele feit dat ik besta. Ik moet een mens worden door mijn creatief handelen. De wereld of ons leven heeft geen intrinsieke betekenis. Betekenis moet gecreëerd worden, die kan niet zomaar gevonden worden. Seksuele identiteit is slechts een voorstelling. Er gaat geen echte man of vrouw schuil achter de verschillende culturele uitingen. De culturele uitingen zelf creëren slechts een illusie dat mannen en vrouwen bestaan. Dit zijn maar enkele gedachten die door grote feministen geuit zijn en geruisloos in de maatschappij zijn binnengedrongen. Daar hadden we het voor de pauze over. Laten we nu heel die ontwikkeling nog wat verder uitspitten. Butler's theorieën, zoals alle feministische theorieën, hebben een politieke inslag. En dit is haar politiek project, het ontmantelen van de normen van gender en seksen om de zogenaamde heteronormativiteit, de norm en verwachting dat mensen heteroseksueel zijn, te ontmantelen. Om dit te bereiken ondervraagt ze alle normen en zeden rondom seksualiteit, inclusief het incesttaboe. Butler beweert dat incest niet per se traumatisch is. Het is het sociale stigma dat het zo maakt. Butler beoordeelt elke stelling niet door de waarde ervan te beoordelen, maar door te beoordelen of die stelling seksuele normen bevestigt. In Undoing Gender oppert ze zelfs het vooruitzicht om het moederlichaam te vervangen door technologische innovaties die kunstmatige voortplanting mogelijk maken, waardoor menselijke voortplanting volledig wordt losgekoppeld van heteroseksuele relaties. Heeft ze misschien het boek 1984 van George Orwell gelezen, vroeg ik me af. Hoewel, onlangs verscheen het artikel Een robot die een zwangerschap kan dragen en een baby kan baren. Tot voor kort leek dat een scenario uit een science fiction film. Maar nu wordt het wellicht realiteit. Het bedrijf Kaiwa Technology uit Guangzhou, China, presenteerde tijdens de World Robot Conference in Beijing plannen voor zo'n humanoïde robot met een kunstmatige baarmoeder. Een prototype wordt verwacht in 2026. Voorstanders zien het als een zegen voor onvruchtbare stellen. Tegenstanders maken zich zorgen om een toekomst die gedomineerd wordt door machines. Judith Butler zou alvast juichen bij dit opmerkelijke nieuws. Hoe dan ook, zij waarschuwt feminisme die dergelijke innovaties zouden afwijzen, omdat hun verzet het risico loopt heteroseksuele voortplanting te naturaliseren. Ik benadruk die zin, omdat hij Butlers extreem sociaal-constructionistische perspectief benadrukt. Het idee dat heteroseksuele voortplanting natuurlijk is, is voor Butler een schadelijk script dat volledig moet herschreven worden. Dit postmoderne begrip van waarheid als macht leidt tot een postmoderne politieke praktijk waarin taal opzettelijk wordt gemanipuleerd om deze nieuwe vormen van realiteit te bewerkstelligen. Daarom ligt er zoveel nadruk op het controleren van de meningsuiting, het creëren van nieuwe voornaamwoorden en het verplicht stellen ervan, het voortdurend veranderen van definities van termen zoals gender, het voortdurend uitbreiden van nieuwe categorieën en subcategorieën van identiteit en verlangen. Dit is een gezamenlijke poging om een nieuw sociaal waarheidsscript af te dwingen door middel van machtsuitoefening. Wat Butler in haar diverse boeken beschreven heeft, is vandaag helaas werkelijkheid geworden. De theorieën van Judith Butler hebben ontegenzeggelijk het genderparadigma gevormd. Maar die theorieën veranderen zodra ze meegesleurd worden door de grillige winden van de populaire cultuur. Zo past Butlers vroege werk, met name haar succesvolle concept van performativiteit, niet bij het transgender-narratief van een genderessentie die zich in het verkeerde lichaam bevindt. Een man die zich als trans identificeert, zou kunnen beweren dat hij echt een vrouw is, dat zijn innerlijke gendergevoel echter is dan zijn fysieke geslacht. Dit is vandaag een essentieel narratief, één dat haaks staat op Butlers ontkenning dat gender überhaupt een essentie heeft. In haar later werk past Butler zich aan. Er lijkt een feedbackloop te zijn. Butlers theorieën beïnvloeden cultuur en cultuur beïnvloedt op haar beurt haar latere geschriften. Omdat haar theorieën niet gebonden zijn aan de realiteit, aan iets stabiels, kan ze improviseren. Tegen de tijd dat Undoing Gender in 2004 verschijnt, tempert ze haar taalgebruik om transgenderpolitiek te accommoderen en breidt ze haar retoriek uit van een focus op queer-identiteiten naar een vluchtige verwijzing naar andere marginaliserende identiteitsfactoren, zoals ras en handicap. Deze retorische verschuiving in Butlers eigen werk weerspiegelt een bredere verschuiving in de feministische en gendertheorie als geheel, nu het feminisme haar vierde golf ingaat en het concept intersectionaliteit de troon opeist. Intersectionaliteit is een term die in 1989 werd bedacht door de zwarte feministische theoreticus Kimberly Crenshaw. In haar geschriften benadrukte Crenshaw, een rechtsgeleerde, wat zij zag als een potentiële lacune in de antidiscriminatiewetgeving. Hoewel ras en geslacht beide beschermde klassen zijn, erkent de wet niet noodzakelijkerwijs universele vormen van discriminatie die kunnen ontstaan wanneer een individu zich in meer dan één van deze categorieën bevindt. Met andere woorden, een zwarte vrouw zou een dubbele vorm van discriminatie kunnen ervaren die verband houdt met haar positie op het kruispunt van ras en geslacht. Een positie die verschilt van die van een zwarte man of een witte vrouw. Net als het genderparadigma gaat intersectionalisme uit van een postmodern begrip van de werkelijkheid, aangepast aan de theorie van Michel Foucault, hetzelfde wereldbeeld dat een grondslag ligt aan Butler's theorie. Bedenk dat in een Foucauldiaans begrip van de werkelijkheid, wat wij als waarheid en kennis beschouwen, een kwestie van macht is. Degenen die macht hebben, definiëren wat echt is en wat gekend kan worden. Intersectionalisme wist de dimensie van het universele en het individuele uit. We kunnen niet langer een beroep doen op een gedeelde menselijke natuur of conditie die intrinsiek en intercultureel is. We kunnen onze aandacht ook niet richten op het individu. We moeten mensen in plaats daarvan bekijken door de lens van identiteitscategorieën om te bepalen of hun perspectieven enige waarde hebben. Mensen worden gedefinieerd door hun positie in het netwerk van onderling verbonden krachten van onderdrukking. Wij zijn geen unieke individuen. Wij zijn Frankensteiniaanse samenstellingen aan elkaar gestikte knooppunten van groepslidmaatschap. Deze groepsverbanden zijn hiërarchisch geordend en krijgen verschillende niveaus van sociaal kapitaal toegekend in een poging om onderdrukkende machtsdynamieken om te keren, de gemarginaliseerden te heroriënteren en de minder bedeelden te bevoordelen. De poging om simpelweg onderdrukkende machtsdynamieken om te keren doet echter niets om een onderliggende neiging tot macht en overheersing ongedaan te maken. Het claimen van een onderdrukte identiteit wordt op zichzelf een vorm van macht. Deze benadering leidt tot een systeem van eindeloos gemanoeuvreer voor een betere positie op de onderdrukkingspyramide. Wie de grootste groep gemarginaliseerde leden heeft, krijgt sociale dominantie over zijn leeftijdsgenoten. Waar brengt ons dit alles? Wat is het feministische wereldbeeld vandaag de dag? Ik geef volledig toe dat het moeilijk en misschien wel onmogelijk is om het feministische wereldbeeld te definiëren. Ik denk echter wel dat het mogelijk is om prominente theoretische stromingen te vinden die het hedendaagse denken, de retoriek en de praktijk vormgeven en sturen, met name op het populaire niveau. Deze stromingen samen, ik heb ze in het kort besproken, creëren een de facto wereldbeeld, een reeks leidende aannames over de werkelijkheid, de menselijke persoon en hoe ware vrijheid eruit ziet. Dit impliciete wereldbeeld wordt het genderparadigma genoemd. In de eerste plaats is het paradigma goddeloos en dit wordt als vanzelfsprekend beschouwd. Volgens dit paradigma zijn we geen geschapen wezens. We zijn producten van sociale krachten. De werkelijkheid, gender, seksen, alles, zelfs de waarheid, is sociaal geconstrueerd. Een ontkenning van God leidt tot een ontkenning van de natuur, En met natuur bedoel ik niet de natuurlijke wereld van planten en dieren, maar eerder het idee van menselijke natuur. Het idee dat sommige aspecten van de menselijke identiteit wezenlijk zijn en eigen aan de mens. Beïnvloed door sociale krachten? Ja, maar niet volledig door hen gecreëerd. Omdat onze bestemming verbonden is met onze natuur, is waar we voor bestemd zijn verbonden met wie we zijn. Een verwerping van God en de natuur brengt een verwerping met zich mee van het idee dat we voor een bepaald doel geschapen zijn. Vrijheid betekent niet langer vrij zijn om in harmonie met onze natuur te leven, om ons inherente potentieel te vervullen. Vrijheid is simpelweg verworden tot het nastreven van ongebreidelde keuze, eindeloos grenzen en normen verleggen. Dit leidt uiteindelijk tot een ander gevolg, de denigratie van het lichaam. Het lichaam wordt geminacht en is waardeloos, omdat het lichaam zelf een beperking is. De concrete realiteit van het lichaam en seksuele verschillen stelt een grens aan keuze, een grens aan zelfimprovisatie, een grens aan sociale constructie. Maar het genderparadigma, dat geen samenhangend wereldbeeld aanreikt, maar vol is van interne tegenstrijdigheden, accepteert die grenzen niet. Het hanteert dus uiteindelijk een negatieve visie op belichaming. Beste luisteraars, ik heb vandaag een moeilijk en uiterst complex thema behandeld. Ik heb dit heel beknopt gedaan en enkel die gedachten uitgewerkt die passen in het kader van mijn betoog hoe het feminisme aan de basis ligt van het genderverhaal dat vandaag onze wereld domineert. Belangrijke personen die dit genderverhaal hebben vormgegeven zijn Simone de Beauvoir, Betty Friedan, Judith Butler en Michel Foucault. God krijgt geen plaats in dit verhaal. Dat is ook te zien aan de ontwikkelingen van dit narratief in onze maatschappij. En dat moet ons verontrusten, want waar God afwezig is, is er geen waarheid. Het leek me noodzakelijk om deze materie vandaag te presenteren, om ons te helpen begrijpen wat er zich nu in de maatschappij afspeelt. Voor mij zijn de zaken althans veel duidelijker geworden. Het sterkt me alvast in mijn ijver om Gods waarheid te blijven zoeken en te blijven verdedigen in de programma's van Het Inzicht. Zo, beste luisteraars, dat was het voor vandaag. Als u nog vragen hebt of opmerkingen over dit programma, dan kunt u bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be. Tot een volgende keer.